Geliefde luisteraar, in deze avond zal u worden voorgelezen uit de predikatie van Chrysostomos. En daar hebben wij al van eerder gelezen en ook wel wat van genoemd. En willen wij bij Psalm 4 verder gaan met het lezen bij het vierde vers. We weten nog wel dat Chrysostomos de Griekse christelijke redenaar was. De Gulden Mond wordt hij genoemd, geleefd van 345 tot 47 hebben we toen genoemd. Hij kwam uit een christelijk gezin met godvrezende ouders. Van jongs af aan leerde Chrysostomus de liefde van Christus kennen. Volwassen geworden en opgeleid bij de heidense redenaar Libanios, koos hij aanvankelijk voor het monastieke leven, monnikenleven dus. Om hier uiteindelijk van terug te komen en te gaan prediken in Antiochië, vanaf 386 tot 398. Opvallend door zijn bijzonder talent werd hij al gauw een zeer bekende prediker van het evangelie. Velen kwamen speciaal voor Chrysostomus naar de kerk, omdat hij zo aansprekend was en op een bijzondere manier de kunst verstond om de Bijbelse boodschap dicht bij de luisteraar te brengen. De preken van Chrysostomos, althans een deel ervan, een aantal, werd zelfs in het Latijn vertaald en in het Westen bekend. Hij overleed in 407 nadat hij door zijn tegenstanders uit Constantinopel was verbannen. En ook hier heeft hij, ondanks herhaalde tegenstand, vele jaren als prediker gediend. Wij willen dan eigenlijk dan voortzetten zijn preek, welke tot het derde vers van Psalm 4 gekomen is. En daarom willen we toch eerst eventjes dit avondlied nog lezen, de psalm waarover hij preekt en waaruit hij preekt. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de negienoot. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijn gerechtigheid. In benauwdheid heb gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zij beroert en zondigt niet. Spreekt in uw lieder hart op uw leger en zijt stil, Sela. Of het offerande der gerechtigheid en vertrouw op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doorzien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijn, zo Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven meer dan de tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Vooraf willen wij de Heere vragen om een zegen. Heere, we hebben hier in de tijd veel mee te maken, want we zijn hier op de aarde in de weg waarin alle schepselen heen gaan naar het graf. En waarvan gij getuigd hebt dat het leven moeite en verdriet is. En Heere, dat kunnen wij weten wanneer we dit aan de lijf ondervinden, wanneer wij door de tijd heen gaan naar een hoge ouderdom of uiteindelijk om dit leven te verlaten. Dan zullen wij weten van de afbraak en het moeitevolle wat er in dit leven is. En als wij dan denken aan zoveel vijanden die op de aarde zijn, waarin elkanders tegenstanders zijn, dan is er toch een volk op de aarde die je strijdt op te strijden in die zin, die aan de wereld vreemd is. En de vijanden die zijn vele, die zijn machtig en hebben grote kracht om uw kerk en volk tegen te staan, waarin we zeker het anderspit zullen delven wanneer gij ons niet tot de hulp zijt. Alle mensen kunnen op een zekere wijze angstig en droevig zijn, maar zeker niet het minst uw kerk en volk en knechten. We weten het ook van u, Heer Jezus Christus, dat gij droevig en beangst geworden zijt, toen gij bij het zien van uw vijanden de drinkbeker van uw toorn moest drinken, en over de weg waarin gij hebt te gaan, in lijden en in smart. dan heb gij naar de mensheid, heb gij daar ook dat lijden gekend en met sterke roeping en tranen tot de Vader gebeden en gij zijt verhoord geworden. Zo willen wij dan ook zo, dan ook hier u vragen en in die toevlucht tot u nemen, of wij ook van u gehoord mochten worden wanneer wij in zulke wegen komen, die we nooit gedacht en niet gekend hebben. En Heere, daarom is het ook bij uw raad te verkrijgen, en het wezen zoals u het gezegd hebt, en de hulp en de kracht, wanneer gij de heilige rechtbank heeft opgericht om de twist uw kerk te twisten en op u te nemen hetgeen waarvoor u zelf dan garant staat. Want gij hebt uw volk ten eigendom verkoren, en ze zijn nu als het zwart van het oogappel, zij kunnen van u niet verlaten zijn. Daarom begeef ons niet en verlaat ons niet, wanneer we in alle engte of moeite verkeren, en in wat voor strijd dat we ook zijn, en dat wij ook van u met wegen dan mogen zien, dat gij niet alleen raad geeft, en dat uw oog op ons zal zijn, maar dat gij ook zo, door de kracht van uw goddelijke liefde, arbeid en werkzaam zijt, om ons in alles te helpen, wie dan ook. Dan zullen wij wederkeren met lof tot u, dan zullen we dankzeggen in uw grote naam, dan zullen wij in uw huis samengevoegd worden om u te prijzen, o God, zeker in deze tijd waarin dan ziet dat de dag gedaald is, het einde van deze wereld zichtbaar is, om juist de toevlucht te nemen, wanneer de Satan rondgaat als een briesende leeuw, de leugengeest onder ons zich vermenigvuldigt en dat de dwaasheid en de onzinnigheid al groter wordt. Dat we zo ook bij u dan vinden hetgeen wat wij moeten hebben aan rust. En dat is, Heere, dan ook wat er dan het geheim eigenlijk zal zijn en hier de lofzang dan ook vermeerderd. Dat we bij u in die stilte zijn en dat wij van u worden onderwezen en dat wij krijgen de kracht om verder te gaan en dat wij de liefde niet missen. En dat zo ook dan u de dankzegging verkrijgt en dat in de volmaakte zin, wanneer we op het oog krijgen op deze borg en middelmaat, de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon. Daarom, wanneer wij deze avond dan weer hier bijeen, samen door de middelen die daartoe beschikt zijn, luisteren naar het woord en de uitlegging daarvan, dan vragen wij of in alle moeite toch, ja, het alles op uw grote naam speel wezen mag, dat het nog aan ons harten gezegend werd, en dat wij in de toestand, ja, met het oog op u, die grote, eeuwige Jehovah, de heerlijke God, ons gerust mogen weten. En dat wij ook zo met het oog op dat verbond, dat gij gemaakt hebt en dat van eeuwigheid is, en dat in de Heer Jezus Christus gestalte krijgt in het leven van uw kinderen en kerk, dat gij zo ook dat verbond houdt tot in eeuwigheid. En dat daar met zelfs besliste zekerheid gewezen is op dat dierbare bloed van dat verbond. En dat is dan besprengd. En dat is dan aan de harten verzegeld van uw kinderen. En met het oog daarop heb gij zo ook dan de verzekering gedaan. Dat gij ze tot in alle eeuwigheid bij u op zal nemen. En in de tijd niet zal begeven en niet verlaten. Dat we zo ook mogen krijgen het oog op de zaligmaker Jezus Christus die gekruisigd is, de Godzoon, welke in plaats bekleding vervuld heeft om al onze ongerechtigheid en zonde weg te nemen, en dan ook zo de zaligmaker van onze onsterfelijke ziel zijt. Mogen zo uw koninkrijk nog worden uitgebreid, en mag juist dan ook in deze tijd nog blijken dat gij nog een nalezing houdt onder de mensen, en dat zo nog velen tot de kennis van uw waarheid komen, en dat die waarheid hem mag vrijmaken, en dat in de persoon van Christus de waarheid tot ons komt, en dat die waarheid maakt in het binnenste van ons. In alle felle beproevingen, in alle verzoekingen, in alle lijden dat we hier op de aarde kennen, dat het onze troost mag zijn. Ook wanneer wij denken aan degene die, ja, verlies hebben geleden, zoals er nu eens dat opgebaard, waar de moeder van de kinderen moet worden uitgedragen, of wanneer wij na kortere tijd en langere tijd onze mannen hebben weggedragen, of op een andere manier dan ook wel kinderen, of ook moeder, of Degene die ons liever dierbaar zijn of in de betrekkingen waarin we staan, zouden moeten missen. Ook wanneer wij dan denken aan hetgeen wat wij aan operatie moesten ondergaan, waarin ook onze hulpkosten geholpen moest worden, dat alles dan toch zo ook nog weer mag zijn, dat we het uit mag drijven tot u, dat we een plekje vinden aan de troon der genade, en ach, dan heb je ook hulpmiddelen, in de predicaties, dan heb je middelen om een mens daarheen te leiden en te laten zien, dat heb ik ook nodig. Wilt u zo dan ook zo nog meekomen, ook in dit voorlezen, opdat het de mensen, wie het ook is die duisteren, het tot zegen mag zijn. Wil zo door de liefde ons winnen en ons te sterk worden, zodat we alle verzet hebben op te geven en ons ja, laten leiden. En ook zo op dat slagveld van de genade, van vrije genade, zou overwonnen mogen zijn. Om zo op de dag van uw eerkracht een vrijwillig volk ook wij daarbij toe mogen behoren. En dat om Jezus wil. Amen. Ik heb dan genoemd Psalm 4. En dat zou bij het vierde vers moeten beginnen. Maar ik doe nog eventjes dan even terug naar vers 3. Waarin David dan spreekt dat er aan de andere kant ook het woord van zijn dienstknechten naar voren wordt gebracht en de woorden van hen die daar van Gods wegen mee instemmen. Want de dingen die gebeuren zijn van hem afkomstig. Dit overkwam Abraham immers ook. Want ze zeiden tegen hem, wij weten, zegt de schrift, dat u van God als koning tot ons gekomen bent. Hoe weet u dat? Van de overwinning, van de trofeeën, van de oorlogen. Dit gebeurde ook bij de Joden, want de wonderen die er voor hen geschied waren, brachten het hele land tot vrezen. Dat was ook, want de hoer uit Jericho zei toen, vrees en huivering voor u zijn op ons gevallen. De ene weg om God te leren kennen is dus door de schepselen, en de andere nog duidelijke weg, doe het zelf via zijn knechten. En die leer heeft God van boven verspreid voor ieder geslacht. De Egyptenaren heeft hij geleerd door Abraham, de Perzen opnieuw door dezelfde persoon, de Israëlieten door hun nakomelingen en ontelbare anderen, en nog weer anderen door Jacob in Mesopotamië. Heeft u nu gezien dat de hele wereld opgevoed werd door middel van de heiligen, als men zich tenminste wilde laten opvoeden? En voor die tijd waren de zondvloed en de Babylonische spraakverwarring gebeurtenissen die voldoende duidelijk waren om hun inzicht op te scherpen. Opdat immers dat wat gebeurd was niet door de tijd in de vergetelheid zou raken, kreeg die plaats een speciale naam en heette vanaf dat moment Babylon, na de verwarring van de talen. Opdat het toehoorde door deze naam geholpen zou terechtkomen bij het begin van wat gebeurd was en zodoende de macht van God zou leren kennen. Zo hebben ook alle die in het westen wonen alles begrepen. Ze kwamen immers door de handelsverkeer met de Egyptenaren in contact en verder waren er in het begin en in het eerste stadium van de wereldgeschiedenis niet veel volkeren in dat deel van de bewoonde wereld. Maar de meeste mensen, ook de meeste volkeren, verenigden zich in de gebieden en in het oosten met elkaar. Ook Adam kwam daar immers vandaan, en de geslachten van Noach woonden daar. Ook na de torenbouw waren ze daar en verspreidden zich steeds verder naar het oosten. Toch stelde God voor ieder geslacht leermeesters aan, voor hun bestwil. Noach, Abraham, Isaac, Jacob en Melchizedek. Zo brengt de profeet van Psalm 4 degene die in slechtheid leven op andere gedachten, aan de hand van hetgeen de heilige is overkomen. Want hij zegt, weet de Heere, met bewondering gekeken heeft naar zijn heilige. Wat betekent het werkwoord dat hij je bezigt? Hij heeft hem met bewondering bekeken. Dat wil zeggen, dat God hem bewonderenswaardig maakte, uitstekend schitterend, iemand die voor iedereen zichtbaar is, bij hem mag aanliggen. Leer van de dienstknecht en van wat hem overkomen is, en de intrinsieke kracht van de meester. Hij zegt niet, hij zei niet, hij heeft alleen iets goeds gegeven, hij heeft hem met bewondering bekeken om daarmee duidelijk te maken dat hij het goede zou geven, maar dat dat ook tot veel bewondering zou leiden met vele wonderlijke daden. Zo is het bij Abraham ook gegaan, want God gaf hem niet alleen zijn vrouw onaangeroerd terug, maar hij gaf hem ook een bijzonder aanzien. Ik bedoel niet alleen het feit dat hem niets overkwam, was voor hem als een geschenk, maar ook het feit dat hij in Egypte zo'n aanzien kreeg. Want het eerste, dat hij niets onaangenaams onderging, geschiedde vanwege zijn eigen rechtvaardigheid, en de tweede, dat hij na de wonderlijke daden daarvan wegging, geschiedde vanwege het nut dat het voor de Egyptenaren opleverde. Iets dergelijks overkwam de drie jongelingen, dat overkwam de leeuwen, het overkwam de walvis en Jona. Ja, overal redt God niet alleen zomaar iedereen, maar de heiligen en zijn gunstgenoten op zo'n manier dat het tot verwondering leidt. Ziet u hoe God ons hier ook aanspoort om zorgvuldig te leven met de kennis die wij van hem hebben. Hij voedt ons als zijn kinderen op, om niet alleen de hoop van onze zaligheid op de goedgunstigheid van God te stellen, maar ook op de voortreffelijkheid van de eigen daden. De Heere zal naar mij horen, als ik krachtig tot hem roep. Nadat hij gezegd heeft dat hij de gelovigen bewonderenswaardig heeft gemaakt, blijft hij niet bij die zaken staan, maar noemt hij ook een ander aspect van voorspoed. Welk aspect? Dat we God voortdurend als onze medestrijder en hulp hebben, die ons overal hulp biedt. Want dat doet hij niet één keer, of twee of drie keer, maar voortdurend, zegt de schrift, telkens wanneer we tot hem roepen. En zie daar weer opnieuw de snelheid. Zoals hij immers zojuist zei, toen ik riep, heeft de God van mijn gerechtigheid mij verhoord. Zo is dat hier ook, toen ik tot hem riep. Hoe komt het nu dat velen niet worden verhoord? Vraagt hij zich af. Omdat velen doelloze dingen verlangen, die niet bijdragen tot ons heil. Niet verhoord te worden is hier immers beter dan wel verhoring te krijgen. Laten we daarom, als wij wel verhoord worden, niet daarom verheugd zijn. Maar laten we aan de andere kant God juist roemen, wanneer we niet verhoord worden. Want als we nutteloze dingen vragen en we worden niet verhoord, dan hebben we er juist baat bij dat we ze niet ontvangen. Of we doen ten onze land een gebed, maar doordat we moeten wachten op de vervulling, leert God ons verwachtend uit te zien uit de verhoring. En dat is ook geen gering nut, want zegt de schrift, als u uw kinderen weet goede gaven te geven, veel meer is dit het geval bij God. Dit weten geven, maar ook weer weet wanneer hij het moet geven en wat hij moet geven. Want ook Paulus deed door het gebed een verzoek aan God, maar hij verkreeg niet wat hij verzocht, want hij bad om iets dat zonder nut was. Ook Mozes deed dat, maar zelfs aan hem gaf God geen verhoring op het gebed. Maar laten we niet ophouden met bidden, wanneer we niet verhoord worden, of buiten zinnen raken of verlamd, maar laten we volharden in onze betrokkenheid en in ons bidden. Dus des te sterker aanhouden in ons gebed, want God werkt alle dingen tot ons nut, op een passende manier. Wees toornig en zondig niet. Wat u zegt in uw harten, overdenk dat in de stilte van op uw legerstee. Want wat ik eerder gezegd heb, dat zeg ik ook nu. Wanneer hij hen immers tot de kennis van God wil brengen, dan verlost hij de ziel van haar ziekte en hartstochten. Want hij weet dat een leven dat door de zonde ten gronde gericht is, een belemmering vormt voor het nauwgezet in acht nemen van de hemelse leerstukken. En dit heeft ook Paulus met zoveel woorden gezegd, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke, en elders als tot kinderen in Christus, ik heb u melk gegeven, geen voedsel, 1 Korinthe 3 vers 1 en 2. En op een andere plaats zegt Paulus, over wie vele dingen ook moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag bent om te horen. Hebreeën 5 vers 11. En Jesaja zegt op een andere plaats, dat volk zoekt mij, en zij willen mijn wegen leren, als een volk dat gerechtigheid heeft gedaan, en recht van God niet heeft verlaten. Jesaja 58 vers 2. Ook Jesaja zegt, zaai, voor u zelf tot gerechtigheid maakt het licht van de kennis overal bekend. Hosea 10 vers 12. En Christus zegt, ons onderwijzend, ieder die de slechte dingen doet, die haat het licht, en komt tot het licht niet. Johannes 3, vers 20. En op een andere plaats, hoe kunt gij geloven, u die eer van elkaar neemt, en de eer die alleen van God is, niet zoekt? Johannes 5, vers 24. En weer op een andere plaats, dat zeiden zijn ouders, omdat zij vreesden voor de Joden, opdat zij niet uit de synagoge zouden geworpen worden, Johannes 9, vers 22. En nog weer elders, velen geloofden echter in hem, maar om de fariseeën geloofden zij het niet, Johannes 12, vers 42. In al die bijbelteksten blijkt dat een zondig leven een beletsel vormt voor een nauwgezet leven volgens de geboden. Zoals immers pus die voor een heldere pupil van de ogen is gaan zitten, dat wat licht in het oog brengt, verduistert en donker maakt. Zo maakt ook de gedachte, die door slechtheid is geïnfecteerd, de geest donker en blind. Daarom zegt ook de profeet, die dit wel weet, wees toornig en zondig niet. Hij neemt de toren niet weg, want zij is nuttig. Ook neemt hij de verontwaardiging niet weg, want die is nuttig met betrekking tot hen, die onrecht doen en hen nonchalant zijn. De ongegronde toorn en de onberedeneerde verontwaardiging laat ik hier buiten beschouwing. En zoals Mozes, toen hij betrokken raakte bij de wet der zeden, dit punt van de toorn als beginsel van de wet vooropstelde en allereerst zei, u zult niet doden, zo doet ook deze auteur hetzelfde. Maar hij doet zelfs nog meer, naarmate de mate van de godsvrucht weer meer bekend zijn. Want hij roeit de moord uit, hij houdt de moeder van de moord, de toren die de wortel en de bron van dit kwaad is tegen. Daarom zei Christus de toren in zijn juiste proporties weergevend, wie ten onrecht op zijn broeder toornig is, zal onderworpen worden aan het gericht van het vuur. Matthäus 5 vers 22. U hebt de verschillende maten gezien. Wees toornig en zondig niet, wie ter onrechte toornig is. Er is ook een rechtvaardige toorn worden. Immers ook Paulus werd toornig op Elimas en Petrus op Safira. Maar ik zou dat niet zomaar toorn willen noemen, maar eerder liefde voor de waarheid, zorg en leiding geven. Ook een vader wordt toornig op zijn zoon, maar wel uit zorg. Wie ten onrechte boos is, is het erom te doen zichzelf te wreken. Degene die alles weer in orde wil maken, die is de zachtmoedigste van allen. Want ook God is, wanneer gezegd wordt dat hij toornig is, niet toornig omdat hij voor zichzelf opkomt, maar om ons op de juiste plek te zetten. Laat ook wij hem zo navolgen. Want om je op zo'n manier te profileren, dat is goddelijk, maar om het op een andere manier te doen, dat is menselijk. Maar God verschilt niet alleen van ons daarin, dat hij op een rechtvaardige wijze toornig is, maar ook omdat de toorn, als wij het over God hebben, geen emotie is. Laat ook wij daarom niet zomaar toornig zijn. immers ook niet hierom is de toorn bij ons ingeschapen, opdat wij zouden gaan zondigen, maar juist om de anderen die zondigen van de zonde te weerhouden. Niet omdat er emotie en waanzin uit zou voorkomen, maar opdat het een medicijn zou zijn tegen de ongeremde emoties. Bedenk bij uzelf hoe groot de omvang van het kwaad is, wanneer het medicijn verandert in gif. Dit gebeurt namelijk wanneer we het middel waarmee we de wonden van anderen moeten helpen juist wonden veroorzaken, zoals wanneer iemand die een mes pakt om de etterende zweren van ander weg te snijden, zichzelf per ongeluk raakt en vooroveral op zijn lichaam wonden veroorzaakt, of zoals wanneer hij als een stuurman het schip tot zinken brengt met behulp van het roer, waarmee hij juist het geweld van de onstuinige stormen onschadelijk had moeten maken. Zo werktuig is de toren ook. Het is een nuttig middel om ons wakker te schudden en om de ziel op scherp te zetten en ons minder tolerant te maken tegenover innerlijke onvrede die het resultaat is van onrecht. Ze bedoelt ons wrekers te maken van degenen die bedriegelijk handelen. Daarom zegt David dus, wees toornig en zondig niet. En als dat niet mogelijk was, zou hij het hier niet hebben opgedragen, maar niemand draagt onmogelijke dingen op. En terwijl hij ons binnenleidt, introduceert in deze wet van apostel en de studie van het evangelie, en dezelfde dingen zegt die Christus ook zegt, voegt hij er nog een andere aansporing aan toe, door het volgende te zeggen, spreekt in uw harten, pijnigt u zelf daarover op uw legersteden. Dat wil zeggen, wat wil deze tekst zeggen, want zij lijkt onduidelijk te zijn, op het gunstigste moment, na de maaltijden, zegt hij, wanneer u op het punt staat uzelf te rusten te begeven, wanneer u op het punt staat om naar bed te gaan, en veel rust is, omdat er verder niemand is, en uw innerlijke rust groot is, omdat niemand u lastig valt, brengt dan de rechtbank van uw geweten in werking. Ja, eis zelfs straffen. En wat u op de dag aan slechts verzonnen hebt, het zij door het beramen van listen, of door de naaste gemeente bedriegen, of door geheel bedorven verlangens te koesteren, stel dat alles nu eens bij een gunstige gelegenheid van dat rustmoment in het midden, en zet uw geweten eens naast die ongeoorloofde gedachten, vernietig ze en eis genoegdoening, leg uw zondige geest eens op de pijnbank, want dat is pijnig uzelf. In plaats van Sela, uzelf roeit juist die zaken die u tijdens de dag in uw hart gezegd hebt, volledig uit. Dat wil zeggen, de verkeerde plannen die u hebt gedacht, bestraf uzelf daar ernstig voor en neem die uzelf hoogst kwalijk op het moment dat u daar de rust voor hebt. Wanneer nog een vriend uw aandacht opeist, nog een slaaf of huisgenoot u prikkelt, nog een massa bezigheden u opjaagt, geeft op dat moment rekenschap van die zaken die overdag gebeurd zijn. En waarom heeft hij niet gesproken van woorden en van daden, maar van slechte gedachten? Hij leert ons dit vanwege de overvloed. Wat aangezien men de verkeerde plannen moet afstraffen, zodat ze niet in daden overgaan, nog veel meer moet de ziel in bedwang houden als het gaat om de daden en de woorden. Laat dit iedere dag gebeuren en ga niet eerder slapen, mens, voordat u de zondige dingen die u overdag gedaan hebt, overdacht hebt. Dan zult u immers de volgende dag ongetwijfeld minder haastig zijn om dezelfde dingen te doen. En wat u in geldelijk opzicht doet, verdraagt het niet dat er 2 dagen voorbij gaan voordat u de rekening van uw huisslaaf vereffent, zodat er dus geen verwarring ontstaat doordat u het vergeet. Doe zo ook iedere dag, als het over de lopende dingen gaat. Eis in de avond rekenschap af van de zielen en veroordeel de zondige gedachten. Hang hem op, als aan het hout, En het kruis, straf hem zwaar, druk hem op het hart niet meer dezelfde dingen te gaan doen. Bij voortreffelijke geneeskunst heeft u toch ook wel gezien hoe van de preventieve verbetering gevende geneesmiddelen gebruik gemaakt heeft. Immers voorschrijven hoe u niet in zonde valt. Dat ligt toch op het gebied van de preventief medicijn. Dat is dus, wordt toornig en zondig niet. En dan dit, spreek in uw hart en pijnig daarover u op de lege stenen. Dat is toch kenmerkend voor een verbeteringgevend medicijn. Na het zondige dient hij immers opnieuw medicijnen toe en bewerkt, door die zelf toe te dienen, de genezing van hem die gezondigd heeft. Laten we dus dit medicijn gebruiken, dat in het geheel geen risico in zich heeft. Maar als de ziel het niet volhoudt om zich aan zonde te herinneren en zich schaamt en rood van wordt, zeg dan tegen haar, je wint er niets mee, als je je niets herinnert, maar wel zulke je grote schade oplopen. Want als je nu niet wilt terugdenken met betrekking tot jezelf, dan zullen je zonden later voor aller ogen voorgerekend worden. Maar als je zo nu overdenkt, zul je er ook snel van bevrijd worden en niet gemakkelijk weer in andere zonden vallen. Want de ziel die bang is voor dat vonnis dat 's avonds uitgesproken wordt, wordt trager als het om de zonde gaat en wil voorkomen dat ze niet onder hetzelfde vonnis terechtkomt en uitgerekt en gegeeseld wordt. En zo groot is het voordeel van deze zaak, dat als we dat een maand lang zonder onderbreking zullen doen, wij een goede houding ten opzichte van de deugd zullen aannemen. Laten we dus zo groot goed niet gering achten, want degene die zichzelf hier voor het gericht zit, neerzet, zal daar geen bittere straffen voor hoeven ondergaan. Want als we onszelf zouden oordelen, dan zullen wij niet geoordeeld worden. 1 Korinthe 11, vers 31 en 32. Als we geoordeeld worden, worden we door de Heere getuchtend, zegt de Schrift, opdat we niet samen met de wereld zouden worden veroordeeld. Laten we dat dus doen, opdat we niet veroordeeld worden. Offer een offerande van gerechtigheid en hoop op de Heere. Heeft u het gevolg gezien van deze zeer goede raad? Heeft u deze perfecte aansporing gezien? Want als deze aansporing ertoe leidt dat u zich gepijnigd heeft over de zonde en langer erover zult aarzelen om dezelfde dingen te doen, wanneer u een rechtbank ingesteld hebt om die onomkoopbaar is en de straffen eist voor de zonden die gedaan zijn, dan leidt dit alles zodoende tot het in de praktijk brengen van de deugd. Want het is niet genoeg zich alleen te onthouden van kwade dingen. Het actief doen van goede dingen hoort er ook bij. Daarom gaat hij verder en spoort ons aan en zegt, wijk van het kwaad en doe het goede, want ook het niet praktiseren van de deugd weet ons straf te bezorgen, niet alleen slechts het actief bedrijven van het kwaad, want ook zij die hem die honger had niet hebben gevoed en hem die dorst had niet heeft te drinken gegeven, ook zij die hun naakte niet hebben gekleed, zij die niet hebben gestolen, zij die niet hebzuchtig zijn geweest en andermans goederen niet hebben geroofd, worden niet om het laatste, maar omdat ze als getuigen van de eerstgenoemde ellende geen barmhartigheid hebben getoond, aan de eeuwige straf overgegeven en een wraak van God waaraan geen einde komt. Waaruit we leren dat het begin van ons behoud niet is dat we ons alleen maar onthouden van de verkeerde dingen, als ook niet het bezit van goede dingen erbij komt en het actief praktiseren van de deugd. Daarom brengt de apostel dit tekstwoord over de rechtvaardigheid naar voren, nadat hij ons eerst dat van de verkeerde dingen heeft weggehaald door de pijniging in de stille tijd en nadat hij de geest geschikter gemaakt heeft voor het beoefenen van de deugd en de hardheid van het verstand zacht gemaakt heeft en dit ontvankelijk gemaakt heeft een effect van de pijniging. En hij zegt, offer een offerande van gerechtigheid en hoop op de Heere. Wat betekent offer en offerande van gerechtigheid? Jaag de gerechtigheid na en breng gerechtigheid in praktijk. Dat is het grootste geschenk aan God. Dat is een welbehaaglijk offerande. Dit is een offer dat God zeer behaagt. Niet het offeren van schapen en van jonge stieren, maar om dat te doen wat rechtvaardig is. Ziet u dat het burgerschap van de kerk door God van tevoren reeds beschreven is, en dat in de plaats van de zintuiglijke waarneembare zaken, de zaken die slechts voor het denken bereikbaar zijn, door God gevraagd werden. De gerechtigheid noemt hij hier niet, zoals ik al eerder gezegd heb, een partiële deugd, maar een deugd die alomvattend is. Immers, we noemen ook die mens pas rechtvaardig die in alle opzichten deugdzaam is. Dit offer vraagt niet om geld, niet om een offermes, niet om een altaar, niet om vuur. Het gaat niet op in rook als een damp, maar stelt zich tevreden met de gezindheid van hem die dit offer brengt. Voor haar vormt armoede geen letsel, doch het feit dat men betelaar is, is een barrière. Ook de plaats niet, of iets dergelijks. Maar waar u ook bent, daar zult u dat offer kunnen brengen, omdat u zelf priester en altaar, offermes en offerdier geworden bent. Want dat zijn de zaken die op het verstand en op de geest betrekking hebben. Deze dingen zorgen ervoor voor echte rust en hebben geen enkele behoefte aan iets dat van buitenaf werkt. En hoop op den Heere, zo luidt het vervolg van de tekst. Een andere lezing zegt, en vertrouwt op den Heere, want hij die door rechtvaardige levenshoudingen genadige welwillend tot God verkregen heeft, die heeft een almachtig bondgenootschap en een onoverwinbare hulp en veel kracht daarvandaan. Heb u gezien dat de vrucht van het offer bij de deur staat? Heb u gezien hoe die schatkamer meteen uitpuilt van al die goede dingen? Want hij die God als bondgenoot heeft, wie zal hij verder vrezen? Niemand. Ook dat is een deugd, voortreffelijke houding die niet gering is, bij hem gerust te zijn en op hem te vertrouwen. Samen met de rechtvaardigheid eist hij ook deze deugd van ons, dat wij op hem vertrouwen en op hem hopen, en op niets van de dingen uit ons dagelijks leven ons vertrouwen stellen, maar onszelf van alles losmaken en in de vertrouwen op hem ons hele denken veranderen, verankeren. Immers, de zaken van het huidige leven lijken op dromen en schaduwen, maar ze zijn nog zwaarder dan deze beelden, omdat ze tegelijkertijd tegelijk verschijnen en wegvlieden, en zelfs wanneer ze zijn er veel verwarring teweeg brengen bij hen die ze hebben. Maar de hoop op God is onsterfelijk, onwrikbaar, onbewegelijk, aan geen verandering onderhevig, schenkt in alle opzichten veiligheid en maakt hen onoverwinbaar, die deze hoop zorgvuldig en met passende houding in zijn leven gebruikt. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Het licht van uw aangezicht werd als een teken op ons geschreven, o Heere, nadat hij aansporing over hoe het in het leven staan heeft afgesloten en tot een nadere kennis van God heeft gebracht, nadat hij op alle mogelijke manieren de geest van de dwalende weer wakker wist te schudden en wel het meest aan de hand van degenen die bij hem aanliggen, Gods trouwe zorg heeft laten zien, komt hij daarna met een tegenstelling, die door de zwakkere en sterke vaak gecreëerd wordt en zegt, velen, wie zal ons zeggen, wie zal ons doen, het goede doen zien? Niet die weinigen die waarachtig zijn en beproefd zijn en die de wijsheid weten te beminnen zeggen dat, maar de grote massa zegt dit, die geen onderscheid weet te maken en door dwaasheid om de tuin geleid wordt. Maar wat betekent het eigenlijk? Wie zal ons het goede doen zien? Allerlei mensen zeggen dit. Sommige van degenen die dit zeggen zijn negatief over de voorzienigheid van God. Anderen daartegen beminners van het genot. Ik bedoel mensen die houden van ontspanning, rijkdom, roem en macht. Ook zijn er bij die erover praten op een manier. Waar is het goede van God? Ik moet bedelen, ik ben ziek en moet mij afbeulen. Ik verkeer in extreme ellende, onderworpen aan de grillen en de chantage van anderen. Andere mensen hebben voorspoed, hebben luxe, hebben macht, roem en rijkdom. Deze mensen, die alleen maar op zoek zijn naar dergelijke goede dingen, snellen voorbij aan de werkelijke goede dingen. Ik bedoel de deugd en de liefde voor de wijsheid. En degene die iets dat ik zojuist al even noemde, niet willen weten van Gods voorzienigheid en zeggen, waar is de voorzienigheid van God, gezien de enorme chaos die in het leven is ontstaan, en gezien het feit dat de meeste mensen als bedelaar in armoede of in extreme ellende door het leven moeten. Wat getuigt nu eigenlijk van zijn zorg? Wel, de mensen die deze dingen zeggen, doen hetzelfde als iemand die op het eerst en helderst moment van de middag pogingen doet om de zon te ontdekken en zich afvraagt of hij wel licht geeft. Zo zegt de profeet het aan ons, en dan geeft hij een zeer snelle verklaring door te zeggen, het licht van uw aangezicht werd als een teken op ons geschreven, o Heere. Hij zei niet verscheen, hij zei niet schitterde, maar hij zei, werd als een teken op ons geschreven, en maakte zo duidelijk dat zoals iets dat op het voorhoofd als teken aangebracht is, voor alle duidelijk te zien is, en voor niemand verborgen kan blijven, niemand de verschijning van Gods aangezicht, die vol licht is, en stralend is, niet kan opmerken, zo zegt hij, is het ook onmogelijk, uw voorzienigheid niet op te merken. Zoals immers het licht, dat als een teken aangebracht is, dat wil zeggen op het voorhoofd gestempeld en ingegraveerd is, voor alle overduidelijk is, zo is de voorzienigheid, namelijk uw liefde voor de mens, voor ons ook overduidelijk. Verdediging, bescherming, hulp en voorzienigheid noemt hij hier immers licht. Maar als hij dit licht heeft doen verschijnen, geopenbaard heeft, dan laat hij daarna ook de uitwerking ervan zien. Welke uitwerking? U hebt blijdschap in mijn hart gegeven, terwijl hij de onaandenkende massa zo een les leert, levert hij het bewijs van Gods voorzienigheid aan de hand van degenen die hun verstand hebben en geestelijk gezond zijn, door te zeggen, u hebt blijdschap in mijn hart gegeven. Dat houdt in, u hebt mij geleerd liefde voor de wijsheid te hebben en de zaken van het gewone leven gering te achten, maar de dingen die daar waar en blijvend zijn te kennen. U was het die mij door een voortreffelijke hoop van het aardste losmaakte. U hebt mij aan de hand geleid naar het toekomstige leven. Ik plaats het nu van het nu genieten van goede dingen. Hebt u mij vleugelen gegeven om de veel hogere goede dingen te gaan verwachten? Dat sprak hij heel mooi. Als iemand op het punt staat rijkdom te erven, of zelfs een zeer grote heerschappij gaat krijgen, wordt hij niet alleen op het moment dat hij dit gaat meemaken enthousiast, maar ook voordat het zover is, is hij de hele tijd al blij door de verwachting die hij heeft. Bedenk hoe logisch het is dat degene die het leven en onsterfelijke koninkrijk verwacht, en al dat goede dat nog het oog gezien heeft, nog het oor gehoord heeft, nog die in het hart van de mens is opgeklommen, daarom zegt hij, u hebt blijdschap in mijn hart gegeven. En dit is nu ook juist kenmerkend voor zijn alomvattende voorzienigheid, dat alles is voorbereid en gereed gemaakt. Als degene die meer welgesteld zijn en degene die het vlees zijn, die vlees zijn en die aan het aardse vastzitten, deze dingen niet oppikken, dan ontstaat er verwarring en onrust in het hart, niet vanwege degene die de belofte doet, maar vanwege hun eigen onverstand. En hij zegt niet alleen, u hebt vreugde gegeven, maar ook in mijn hart, waardoor hij laat zien dat vreugde niet in uiterlijke dingen zit, ook niet in veel slaven, nog in goud en in zilver, nog in mooie kleren, of ook niet in een overvloedige tafel, nog in de grootte van de macht, nog in de omvang van een huis. Maar dat is geen blijdschap van het hart, maar alleen maar van de ogen. Want velen die dat allemaal bezitten, beschouwen het leven toch als ondraaglijk en dragen een hart van onrust met zich mee in hun ziel, aan alle kanten uitgeput door een massa zorgelijke gedachten en in het nauw gebracht door voortdurende zorgen. Maar ik, zegt hij, heb daarin geen vreugde, maar in een hart dat over andere dingen nadenkt, in de gedachten die niet op het lichaam betrekking hebben en zich die niet lichamelijke zaken voorstellen. Als u al blij bent met het hier en nu en daaruit afleidt dat Gods voorzienigheid daarover gaat, laat dan des te sterker tot u doordringen als het gaat om die dingen die nog komen zullen. Hoeveel beter, bestendiger en met meer onvervreemdbaar die zullen zijn. Immers, als het feit dat u in rijkdom en voorspoed leeft, u al overtuigt van het feit dat de voorzienigheid van God er wel degelijk is, hoeveel te meer moet dan het feit dat u in de hemel rijk bent en u ervan overtuigen dat die voorzienigheid echt bestaat. En als u zou zeggen, en waarom zijn die dingen dan in hoop gelegen en niet duidelijk zichtbaar? Daar zou ik dit willen zeggen. Wij gelovigen achten hetgeen wij hopen duidelijker dan alle zichtbare dingen. Zodanig is immers de volle zekerheid van het geloof. En als u dan op uw beurt zou zeggen, waarom ontvangen wij hier geen loon, dan zou ik dit zeggen, dat veel deze tijd, de periode van de strijdperken en van de worstelingen is, en die andere tijd de periode van de overwinningskransen en van de wedstrijdprijzen. Dit is ook een duidelijk blijk van de zorg van God geweest, dat hij de moeite en de inspanning aan dit korte en vergankelijke leven toegewezen heeft, maar de wedstrijdprijzen en de overwinningskransen voor de lange periode beschikbaar stelt, namelijk tot en met de onsterfelijke en onvergankelijke eeuwigheid toe. Verder is het echter ook zo dat hij, aangezien de meeste zwakker gesteld waren, tegelijk die zintuigen waarneembare dingen als goede dingen gegeven heeft. Het volk van de Joden leidde hij door middel van een dergelijk godsbestuur, want de rijkdom stroomde hun toe, en hun leven werd tot ouderdom gerekt, en iedere ziekte was afwezig. Daar kwam voor hen die op God betrouwde de vernietiging van de vijanden nog bij, en de bestemmende vrede, overwinningen en triomfen, als ook een menigte kinderen die voorspoedig opgroeiden, en al dat soort zegeningen. Maar toen onze Heer Jezus Christus bij ons gekomen is op aarde, hij die bezig is om ons naar de hemel te roepen en ons ervan overtuigen de dingen die hier van hier beneden geringd achten, hij die ons liefde voor die andere dingen bijbracht en ons loskeurde van de dingen van alle dag, toen hij kwam, ja, toen raakten die eerste dingen natuurlijk op de achtergrond en werden ze geheel relatief. Onze hele rijkdom zit immers juist in die andere dingen, aangezien wij volmaakt zijn geworden in Christus. Want onze ouders geven met betrekking tot hun kinderen aan de kleinste nog sandalen, mooie mantels en gouden voorwerpen en armbanden, maar aan de grote kinderen geven ze in plaats van daarvan andere cadeaus die belangrijker zijn, zoals de eer om het spreekgestoel te mogen spreken, aanzien en eer in de stad, de vrijmoedigheid om in de keizerlijke aulas te verkeren, als ook heerschappij en machten, zodoende brengen ze hen van alle kinderlijke hebberigheid af. Wel nu, God heeft bij ons niet anders gedaan toen hij ons afgebracht heeft van alle onbelangrijke en kinderlijke zaken en de hemelse dingen openlijk aan ons bekendgemaakt heeft en beloofd. Heb daarom met oog daarop niet veel te veel bewondering voor de bijstromende en voorbijsnellende zaken, maar denk er aan de andere kant niet te gering over, want hij laat u niet verstoken blijven al die dingen, omdat wij die met een lichaam bekleed en verenigd zijn, ook niet zonder die zegening hoeven te leven, deelt God die zaken, die ik net noemde, in rijke mate aan ons toe. Toen hij het had over dat verheven en filosofische begrip voorzienigheid, heeft de profeet niet alleen gezegd, u hebt mij vreugde in het hart gegeven, maar ook dat andere eraan toegevoegd. Van de oost, van het koren en van de wijn en van de olijven werden zij verzadigd. Als hij dat zegt, roept hij daarmee niet een klein deel van zijn voorzienigheid aan, namelijk de voorzienigheid die zichtbaar wordt in alles wat gezien wordt. Want als hij het koren, de wijn en de olijf noemt, noemt hij het ook de overvloed in die zaken, de stortregens en de goede orde van de seizoenen, de vruchtbaarheid van het land, de baarsweeën, de geboorte van een klein kind, de uitgebreidheid van een dampkring, de loop van de zon en de banen van de maan, de rijdans van de sterren, zomer en winter, herfst en voorjaar, de vaardigheid om het land te bebouwen, het gemak van de hulpmiddelen om dat te doen, en een menigte van andere vaardigheden. Want als dat allemaal niet goed combineert, dan is het onmogelijk. Dan is het onmogelijk dat de vruchten volwassen worden tot rijpheid komen. Wanneer hij dus kraan, wijn en olijf noemt, geeft hij aan de verstandige gelegenheid om vanuit het deel het geheel te begrijpen, omdat hij de zeeënde van de voorzienigheid van God ontdekt, die zich in al die waarneembare zaken der nu natuur manifesteert. Daarom nam ook Paulus, die ergens tot het volk sprak en toen over Gods voorzienigheid sprak, daar zijn uitgangspunt, zeggende die regens geeft in de tijden, en tijden die vrucht dragen, die onze harten voedt met voedsel en vreugde. En aangezien die profeet zonder overdaad is, laat hij het achterwege om alle andere dingen te noemen, namelijk de oosten, de vruchten van de bomen en de andere verschillende soorten vruchten, zaden, allerlei soorten gewassen, weiden, bloemen, tuinen en andere dingen die er zijn. Hij heeft het over dat wat met elkaar samenhangt, over dat wat ook voor ons leven onontbeerlijk is, terwijl hij andere zegeningen ook aan de hand daarvan duidelijk maakt. Want die zegeningen geeft God niet alleen zomaar aan ons, maar ook in rijke mate, en ook ieder jaar opnieuw. En wanneer hij ervoor zorgt dat de opbrengst iets minder is, toont hij opnieuw hierin zijn voorzienigheid, omdat hij de zorgeloosheid van de massa uit de slaap haalt en hen allen opwekt om die goede zegeningen van hem te verwachten. Als sommigen misschien zeggen dat het niet bij God past om een regenbui te geven, maar bij de afgoden laten we hun dan vragen waar dat duidelijk door wordt. Omdat de dichters hebben gezegd, zegt men dan, zal Zeus, de hoofdgod bij de Grieken, de regen geeft. Maar dan, zeg ik, diezelfde dichters hebben ook gezegd dat Zeus een echtbreker is en een kindermoordenaar, eentje die de hand van zijn vader slaat en noemt hem nog andere beschuldigingen die minder zijn dan de juist genoemde. Jawel, zegt men dan, maar die zijn niet waar. Dan is dat regenen kennelijk ook niet waar, want als je het ene aanneemt, dan moet het andere ook aannemen, maar als je die andere verhalen van de hand wijst, dan is ook dat regenverhaal natuurlijk niet waar. Wanneer wij op onze beurt getuigen van de macht van onze God aanvoeren, dan geloven wij alles wat die getuigen over God zeggen. Dan is het ook dus consequent om op uw beurt die afgod als echtbreker te aanvaren, als ook die andere dingen die men over hem zegt, en daaruit de conclusie te trekken dat dit soort misdaden wel erg ver verwijderd is van de goddelijke machthebber, en dat een dergelijk persoon daarom niet God kan zijn. Sterker nog, de mythe zelf komt hier met zichzelf in conflict, en de leugen wordt door zichzelf weerlegd, en hoewel u dat niet wil aanvaarden, zet dan alleen al de dichters helemaal buitenspel. En het is duidelijk, als die dichters buitenspel gezet zijn, uw argumenten allemaal zullen verbleken. Hoe is het eigenlijk gegaan? Diezelfde dichters hebben toch ook de mannen bedacht en aan hen gegeven. Dat heeft zelfs iemand van jullie filosofen gezegd. Maar als u hen laat voor wat ze zijn, en u zich snel tot de allegoriën zou begeven, dan zou ik dit willen vragen. Wat is die afgod nu eigenlijk? U zegt, een gloeiende substantie, dat deel dat zich boven gewone lucht bevindt, dat men ook de eter noemt, vanwege het feit dat hij gloeit en brandt. Ik zeg dan, hij is dus geen substantie met een denk- of een onderscheidend vermogen, maar moet het zonder dat doen, want de aard van de lucht is niet zo dat ze kan denken of nadenken, dat is voor iedereen duidelijk, en iedereen weet dat, ook als iemand nog minder gevoelig is dan een steen. Dus die afgod is in de tussentijd al lang verdwenen, en zijn wezen is onzichtbaar geworden, want als die afgod lucht geworden is, is dat lucht waar we juist over gesproken hebben, en ook hieruit zal de mythe spoedig verdwijnen, want als hij lucht is, is hij niet de vader geworden van iemand, en heeft geen enkel wezen voortgebracht, ook niet de zoon, die men wel Apollo noemt, en van wie men zegt dat hij een zoon van Zeus is. Ook de zon heeft immers geen gedachte, nog denkvermogen of een geest, maar zij is een scheppingswerk van de natuur, voortgedreven en zich rondgewendeld heeft volgens de natuurlijke wet die God vanaf het begin voor haar gesteld heeft. Overigens is het ook zo dat het regenen niet wordt bepaald door de ether, maar door de wolken, die hun water of de zee ontvangen, of van de wateren die boven de hemelen aangevoerd worden, zoals de profeten zeggen. En voor het geval dat u de profeten niet gelooft, dan verschaffen we heldere en duidelijke tekenen, die het zeer duidelijk laat zien, dat zij door God geïnspireerd zijn en niets uit eigen koker tegen ons gezegd hebben, maar dat zij vanuit die goddelijke daden, die uitspansen te boven gaan, zijn geïnspireerd. Want al die zaken die door hen zijn gezegd zijn, en de bedoeling en alle voorspellingen zijn overeenkomstig de waarheid uitgekomen, of je vroeger op meerdere recente voorspellingen een uitgangspunt neemt. Maar de zaken die over de Joden gezegd zijn door de profeten hebben al hun vervulling gekregen, en de uitkomst hiervan is voor alle duidelijk geworden. En de zaken met betrekking tot Christus in het Oude Testament en de beschrijven Christus' omwandeling op de aarde in het Nieuwe Testament zijn wel het allerduidelijkste bewijs dat beide testamenten van God zijn. En als zij van God zijn, dan is het ook wat daarin over God gezegd is, gezegd wordt allemaal waar. Twijfel dus niet aan de voorzienigheid van God, maar bewonder zijn grote zorg, omdat hij, hoewel er goede en slechte zijn, de wereld en de zon voor alle beschikbaar gesteld heeft en de regenbuien aan alle geeft. En als hij het laat gebeuren dat sommigen in armoede en gebrek terechtkomen, dan moet hij dat om hun ziel terecht te wijzen, doet hij dat om zijn ziel terecht te wijzen en hun geest te richten op de liefde voor de wijsheid. U weet immers heel goed dat de rijkdom voor degenen die haar niet in de gaten houden en dienares van de slechtheid is. Maar de armoede is de moeder van liefde voor de wijsheid, en dit toont de praktijk van alle dag. Hoewel armen zijn niet verstandiger en meer gericht op de liefde voor de wijsheid dan de rijken. Trouwens, armoede is nog gezonder, omdat zij bij hen en hun lichaam en hun ziel in goede conditie houdt. In vrede zullen we slapen. Omdat de Heere mij al alleen zeker doet wonen. Kijk, hier hebt u nog een ander, niet gering aspect van zijn voorzienigheid, namelijk dat degenen die bij God aanliggen in vrede ontvangen. Vrede is er immers voor degenen die uw wet liefhebben, en zij ergeren zich niet aan en niet aan, zegt de dichter van Psalm 119, want er is niets dat ons zo'n vrede kan bezorgen als de kennis van God en het bezit van de deugd die de inwendige oorlog tussen de ziel en de hartstochten uit het hart drijft, en die niet toelaat dat de mens met zich in oneenigheid leeft, zoals hij die vrede niet geniet, die allerongelukkigste is van alle die hier op aarde oorlog voeren, ook al verkeert hij uiterlijk gezien in de diepste vrede, en valt geen enkele vijand hem aan. Tot zover de voorlezing van Chrysostomus, en willen dan ook zo nu dan weer eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we hebben hier gehoord wat dat allergelukkigste heeft te maken. Hetgeen wat er in die kennis van God in ons leven is, of als het zou mogen worden, voor ons zal zijn. Al hetgene wat hier op de aarde de betrekking heeft, dat is van voorbijgaande aard. En al haar goed, al werden zij zo vermenigvuldigd dat u zelf zegt, al werden wij dan, al hebben we alle heel de wereld tot ons gewin gemaakt, en wij schade aan onze ziel lijden, wat is het dan toch om mens te zijn, en ziel te verliezen voor die grote eeuwigheid. En we zien de waarde niet van, Heere, we zijn op de tijd gericht en op hetgeen wat u ons hier zo bezighoudt. Daarom vragen wij van u dat gij onze harten naar u toetrekt en dat gij ons verstand verlicht. En al hebben wij dit alles misschien niet begrepen en gaat het voor ons dan ook snel voorbij, dan weten wij nog wel dat daar toch de vastigheid in ligt. Dat we de dingen die boven zijn zoeken en niet de dingen die op de aarde zijn. En ze brengt ons veel onrust en veel schuddingen mee, wanneer we met de rijkdom leven en dat wij hier van de mensen afhankelijk zijn, dat we hier naar de meningen en de opinie van mensen zoveel aandacht hebben, terwijl ons dat goede van God ons ontgaat. Zo zien we de hele wereld in beweging, en zo zal ook de hele wereld voorbij gaan, en het is dan ook niet te stoppen. Maar wanneer wij bij u vrede vinden en verlossing, dan is het gestopt. Dan zijn we met ons eigen aan de kant gekomen en dan zien we wel dat we van de wereld en van de machten die in de wereld zijn, niets behoeven te wachten, nog voor onszelf. Maar dat wij hier dan ook van u alleen onze verwachting hebben en de hoop stellen voor de tijd en de toekomende eeuwigheid. Er is zo weer in de week die voorbij gegaan is dan weer gehoord wat u ons hebt te vertellen, en dat gij door de mond van uw knechten hebt willen tot een uiting brengen, en daar hebt gij in de verkregene pinter hebt gij ons de aandacht bepaald voor dit woord, en zo mag dat woord nog gepredikt worden, dat de gemeente door de kracht Gods dat juk, dat ons opgelegd is, afschudden, en dat wij ons in de gehoorzaamheid van dat woord weer brengen, en dat wij onze voeten stellen naar het huis des Heren. En dat wij met een aandacht roepende om uw geest zouden horen hetgeen wat ons werkelijk te troosten te bieden en te beschermen, en dat het onze lust is om de lof aan u toe te brengen in deze gezamenlijkheid. En als wij hier dan ook over een massa hebben gehoord en niet over een enkeling, dan heb het ook te wezen dat ook uw volk dan samen weer in eenheid zijt in uw huis. En kon het dan ook zo wezen dat wij dan tot boven, op boven gericht worden, dat we niet achter hoeven te blijven, nu al niet en tot in der eeuwigheid. Gedenk dan ons zo in alle opzichten, en mogen wij het goede van u doen zien, verhef dan toch het aangezicht van u in over ons in vrede, en dat om uw lieve naams wil, ja om Christus wil. Amen. Bedankt ook voor uw aandacht weer. Goedenacht.